Voordat ik Bart de gelegenheid geef om iets te vertellen, wil ik graag met u eerst, en dat doen we eigenlijk altijd, eerst met u de Bijbel openen. En vanavond wil ik in verband met het thema zendingsavond een stukje met u lezen uit Jesaja hoofdstuk 6. Jesaja hoofdstuk 6, vers 1 tot en met iets verder dan vers 8. Jesaja 6, vers 1 tot 9, het begin. En dan zal ik af en toe een stukje uit de Bijbel ook een beetje afbreken. Dat deed hier Jezus ook wel eens. Die liet soms een heel stuk van een profetie weg, omdat de Heer daar een bijzondere bedoeling mee had. Jesaja hoofdstuk 6 vers 1, daar staat: in het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon. En zijn zomen vulden de tempel. Serafs stonden boven hem. Ieder had 6 vleugels, met 2 bedekte hij zijn aangezicht, met 2 bedekte hij zijn voeten, met 2 vloog hij. En de een riep de ander toe: heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. En de dorpelposten beefden van het luide roepen. En het huis werd vervuld met rook. Toen zeide ik: wee mij, ik ga ten onder. Want ik ben een man onrein van lippen en woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. En mijn ogen hebben de koning, de Heere der Heerscharen, gezien. Maar een van de serafs vloog naar mij toe met een gloeiende kool die hij met een tang van het altaar genomen had. Hij raakte mijn mond daarmee aan en zeide: zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Nu is uw ongerechtigheid geweken en uw zonde verzoend. Daarop hoorde ik de stem des Heeren die zeide: wie zal ik zenden en wie zal voor ons gaan? En ik zeide: hier ben ik, zend mij. Toen zeide hij: ga. En dan staat er in vers 11: toen vroeg ik: hoe lang, Heere? Hij antwoordde, en dan breekt het ook even op, totdat. Nou, dat zijn twee hele wonderlijke stukjes. Of een heel wonderlijk stukje. Wat mij zo opviel, dat is als je in de Bijbel leest over mensen die de Heer willen dienen, mensen die geroepen worden. En dan hebben we dus nog vanavond niet alleen over Bart, maar ook over broeder Brinkske en over broeder en zuster Dwight en de anderen die we als zendelingen uitzenden. Dan begint het altijd met een hele duidelijke ontmoeting met God. Voordat Mozes de Heer ging dienen, kreeg hij eerst een ontmoeting met de Heer bij een brandende braambos. En bij dat brandende braamstruikje heeft Mozes een ontmoeting gehad met de heiligheid van God. Zo zelfs dat de Heer tegen hem zei: doe je schoenen van je voeten, want de plaats waarop je staat is heilig. Het is heel vaak zo dat als mensen geroepen worden om de Heer te dienen, dan word je in eerste plaats heel vaak overweldigd door de heiligheid van God. Door de grootheid van God. Je gaat ontdekken hoe groot dat God voor je is. Dat zie je ook bij Saulus, die geroepen wordt op de weg naar Damascus. Waar hij ook een ontmoeting krijgt met de Heer, een duidelijke ontmoeting met de Heer. Zijn eigen zondigheid ervaart. En dan 2 vragen stelt die, en ik heb dat wel eens meer gezegd, die belangrijk waren voor het hele leven van Paulus. De eerste vraag die hij stelde: wie bent u, Heer? En de tweede vraag die hij stelde: wat moet ik doen, Heer? En ook weer een hele duidelijke ontmoeting tussen de Heer en Saulus, voordat de Heer hem kon gaan gebruiken. Nou, zo zien we dat ook in het leven van Jesaja. Het is trouwens wel zo, het sterfjaar van koning Uzzia, dat betekent een grote omwenteling voor het volk van Israël. Uzzia is na Salomo de grootste koning geweest voor Israël. Heeft heel veel betekend voor Israël, heel veel dappere daden gedaan. En nou is Uzzia weg. En weet je, dan kijk je misschien naar de lege troon, maar Jesaja keek naar een andere troon. Soms denk je wel eens van, dan mis je mensen, Maar dan kun je omhoog kijken en dan zie je dat God op de troon zit. God, de koning, de heerser over alles, zit op de troon. En dan krijgt Jesaja, voordat hij de Heer gaat dienen, een ontmoeting met die Heer. En dan ontmoet hij de heiligheid van God. En dan is het zo mooi dat hij laat zien, dat de Heer laat zien wie hij is. Dat is het eerste. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen, staat hier. Maar aan de andere kant staat hier in het stukje dat Jesaja ineens ontdekt wie hij is. En dan zegt hij, wee mij. Ik ga ten onder, want ik ben een man onrein van lippen. Dus aan de ene kant, je leert God kennen. Aan de andere kant leer je ook jezelf kennen. Dat was met Mozes ook. Ik ben die ik ben. Ja, maar Heer, u moet eens weten wie ik ben. Ik ben een man die helemaal niet goed kan praten. En nou ja, die confrontatie met jezelf als je de Heer ontmoet. En dan zegt Jesaja in vers 5, toen zeide ik, wee mij. En als je Jesaja 5 gelezen hebt, maar misschien dat hoef je niet te lezen, maar in Jesaja 5, daar staat boven het 8e vers een aanhef, een stukje. Wat staat er boven het stukje in uw Bijbel, boven vers 8 van Jesaja 5? Het zesvoudige wee. En dan heb je 6 keer dat Jesaja een wee uitspreekt over het volk van Israël. En nu spreekt hij als het ware een wee uit over zichzelf. Wee mij. Ik ga ten onder. Ik ben een man onrein van lippen. Nou weet je, en dan is het zo mooi. Als je een dienstknecht van de Heer wilt zijn, dan zul je in de eerste plaats overweldigd moeten worden door de grootheid van God, de heiligheid van God en je eigen onbekwaamheid. En je eigen zonde, je eigen tekortkomingen. En dan mag je op een gegeven moment ervaren dat je als het ware één wordt met het altaar. Want er komt er een engel die neemt een kool van het altaar en die raakt Jesaja met deze gloeiende kool aan op zijn lippen. Nou, soms denk ik wel, wat zal dat pijn gedaan hebben? Wat zal het pijn gedaan hebben? En je weet wel, je lippen zijn heel gevoelig. Eigenlijk is het zo dat je op een gegeven moment ervaart wat het betekent om één te worden met het altaar. Één te worden met het kruis van Christus. Om te mogen ervaren, ja, met Christus ben ik gestorven. Met Christus ben ik gekruisigd. En ja, dat je zo één wordt met het lijden en sterven van de Jezus. En ik denk dat de meeste mensen die uitgezonden worden, of de meeste mensen die de Heer dienen, en dat heeft Paulus zelfs kunnen zeggen, ik draag zelfs de littekenen van het lijden van Christus in mijn lichaam. God dienen, de Heer Jezus dienen, betekent ook meelijden met Christus. Maar tegelijkertijd ook mogen weten dat je in het altaar, in het offer van Christus, volkomen vergeving van zonde ontvangen hebt. En dat je in Christus gereinigd bent. En in Christus de Heer mag dienen. En dan komt die belangrijke vraag. Die belangrijke vraag die de Heer zegt. Wie zal ik zenden? Wie zal voor mij gaan? Wie wil dat doen? En dan staat er hier zo heel mooi dat Jesaja heel eenvoudig zegt. Hier ben ik. Hier ben ik. Zend mij. Nou, wat mooi. Dat je je niet verstopt voor de Heer. Dat je niet denkt van nou een ander gaat wel. Maar dat er een moment in je leven kan zijn dat je zegt, Heer, hier ben ik. En dat betekent niet dat je altijd naar Afrika hoeft te gaan of naar een ander land. Maar dat kan ook zo dat je gewoon op het werk of waar je woont door de Heer gebruikt kan worden. De Heer Jezus zei ook, hier ben ik. Hier ben ik. Nou, wat is het belangrijk dat je dat vanavond ook ja, misschien van Bart mag horen. En dat je niet op een gegeven moment zegt, nou wat leuk, wat mooi dat Bart dat gezegd heeft. Maar dat je zelf zover kunt komen. Dat je zelf ook kunt zeggen, hier ben ik. En dat je je niet verstopt. En dan zegt de Heer eigenlijk maar één dingetje. Dan staat er, toen zeide hij, ga. Dan kun je gaan. De Heer Jezus zegt in Matthäus, gaat heen. Maakt al de volken tot mijn discipelen. Ga. Laten we gaan. Gewoon op de weg die de Heer voor ons heeft. En hoe lang? Hoe lang moeten we dan gaan? Dan zegt de Heer wel totdat. De Heer maakt wel duidelijk hoe lang. En weet je het laatste wat ik hier nog over wil zeggen? Dat is Jesaja die gaat. Jesaja krijgt ook te horen hoe lang hij moet gaan. En nou denkt u natuurlijk van, nou ja, Jesaja is rechtstreeks door de Heer gezonden. Hij heeft het gehoord, dit moet wel een succesverhaal worden. Werd het een succesverhaal? Ik zie Marianne heel heftig schudden van nee. Het werd aan de ene kant wel een succesverhaal. Want hij deed wat God van hem vroeg. Maar aan de andere kant staat er, ga maar het woord verkondigen. En dan staat er, ze zullen niet zien. Ze zullen niet horen. Ze zullen het niet begrijpen. Ze zullen zich niet bekeren. Ik kan hen niet genezen. En uiteindelijk staat er, zullen alle steden ontvolkt en verwoest zijn. Nou, hier heeft u nou geen andere opdracht voor me. Is dat mijn opdracht? Nou weet je, ik weet uit ervaring. In onze gezin, onze familie hebben we ook veel met zending te maken gehad. Ik weet uit ervaring dat zendelingen, of mensen die de Heer dienen, op verre plekken het heel erg fijn vinden om mooie succesverhalen te mailen aan de mensen die achterblijven. Maar soms ontbreken ze. Soms komen er geen mensen tot geloof. Soms word je wel eens teleurgesteld. En weet je, dat kan ook gebeuren. En weet je, dan gaat het er niet in de eerste plaats om wat er allemaal gebeurt. Dat is natuurlijk mooi als er wat gebeurt. Maar het belangrijkste is, het grootste succesverhaal in deze geschiedenis, dat Jesaja God gehoorzaamt. En dat Jesaja bereid is om te gaan. Dat is het grootste succesverhaal. En ik denk dat dat heel mooi is, dat je in Jesaja die geweldige gehoorzaamheid kunt ervaren. Hoewel Jesaja, in tegenstelling tot Jeremia, zeer waarschijnlijk van koninklijke bloede was. En misschien best wel een heel mooi leven in het vooruitzicht had. Maar hij was toch bereid om te gaan. Nou, daar willen we vanavond met elkaar over nadenken. Tot zover mijn stukje. Ik geef het over aan Bart. En na Bart zal Gerrit wat gebedspunten aan ons doorgeven. Okay.
Nou, een hele goede avond allemaal. Ik ga een PowerPoint-presentatie gebruiken voor mijn verhaal. Ik hoop dat jullie alles goed kunnen zien en ook de foto's en de teksten. Mocht dat niet zo zijn, bijvoorbeeld een bepaalde tekst niet goed te zien is, dan wil ik hem wel voorlezen. Of voor foto's kunnen jullie altijd later nog terugkomen. Ik heb er meer dan genoeg. Dit is een voorkantje. Onderop staat mijn dooptekst die ik mee heb gekregen in 2007 toen ik gedoopt was. En die Bijbeltekst is voor mij afgelopen jaar tot leven gekomen en duidelijk geworden. En dat probeer ik jullie vanavond mee te geven hoe dat allemaal is verlopen. Zoals daar bovenaan al stond de Bart's Mission. Hoe is die missie nou ontstaan? Afgelopen jaar heb ik mijn diploma gehaald. In de aanloop naar het behalen van mijn diploma ging ik nadenken over wat ik nou wilde gaan doen. Ik kreeg vanuit beide stages die ik had gedaan een aanbod voor een baan. Het eerste aanbod was om bij een jonge praktijk te komen werken en daar op te bouwen en een goede toekomst tegemoet te gaan. We hebben ook elke keer gezegd, je gaat als je hier gaat investeren goed geld verdienen. En je kan het de eigenaar van de praktijk navragen. Al meteen van de eerste keer zei ik tegen hem, het gaat me niet om het geld. Ik wil aan het werk zijn en voor mensen bezig zijn. Dat in het achterhoofd ga ik met mijn verhaal verder. Toen had ik ook al het verlangen om vrijwilligerswerk te doen. Dat heb ik ook met mijn ouders besproken. En Ja, we hebben het daarover gehad een aantal keren. En toen zijn we erop uitgekomen dat we besloten om toch eens maar te gaan werken om ervaring op te doen. En dan later te kijken van of vrijwilligerswerk wel wat is. En dan maar eens een keer mee te gaan met Road to Africa, iets van Allies in Action. Die 2 weken waar ik met Stefan weg ben geweest. Om dan maar eens te kijken hoe dat nou is in het buitenland, of dat wel iets voor mij is. Dus dat besloten hebben, had ik al tegen mijn een van de jongens van het werk gezegd van nou, ik kom wel bij jullie werken. Gelukkig achteraf nog geen contract ondertekend. Alleen op dat moment had ik nog steeds in mijn achterhoofd wel van ik wil vrijwilligerswerk gaan doen, maar dat was dus wat achterop geraakt. En dan kwamen de 40 dagen voor Afrika. We zouden 19 juli zou het project beginnen en op 19 juni hadden we, iets 20 of 24 juli zijn we echt weggegaan, ongeveer 40 dagen, hadden we een teamvergadering en daar hadden we het ook kort even over 40 dagen vasten om als voorbereiding. En ik ging dat in mijn eentje ging ik vasten, dat had ik toen besloten om toch sterk dat project in te gaan. En een van de redenen waarom ik in mijn eentje wilde gaan vasten is omdat het iets was waar ik mij behoorlijk voor schaamde. Het was verslaving aan pornografie en zelfbevrediging. Dus ik dacht, ik ga dat mezelf tot God bidden en dan zelf zorgen dat ik dat niet ga doen. Dan kan ik rein naar Afrika gaan en dan zal het goed komen. Maar juist in die 40 dagen is het eigenlijk alleen maar slechter gegaan. En daar wil ik eigenlijk niet verder over uitweiden, maar dat mag u van mij aannemen. En dat wil ik verhelderen door de Bijbeltekst die ik hieronder heb geplaatst. Die spreekt mij heel erg aan. Tot en met vers 3 en 4. Want zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg. Onder mijn gejammer de ganse dag. Want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij. Mijn merg verdroogde als in zomers hitte. Zo heb ik dat ervaren. Maar dank God dat ik tijdens de voorbereidingsweekend vers 5 ook heb mogen ervaren. Mijn zonde maakte ik u bekend en mijn ongerechtigheid verheelde ik niet. Ik zeide, ik zal de Heere mijn overtredingen belijden en gij vergaaf de schulden mijn zonde. Ik heb op een avond tijdens dat event heb ik met 2 broeders het hele verhaal mogen doen en heb ik alles bekend mogen maken en heb ik het in het licht mogen brengen. Dat heeft wel wat moeite gekost ook daarvoor om dat te doen. Uiteindelijk ben ik niet zelf geweest die dat heeft gedaan, maar ervaar ik echt de leiding van God erin dat hij mij zover heeft gekregen om mij te breken en mij te doen ervaren wat ik moest doen. En dat was dus mijn zonde te belijden. En sindsdien was ik helemaal klaar voor het project. De belevenis in Zuid-Afrika die ik samen met Stefan en een heleboel andere jongen heb meegemaakt, daar wil ik jullie graag wat over vertellen. Ik doe dat aan de hand van wat foto's en ik weet dat ik per foto ruim een 20 minuten kan vertellen, dus ik zal proberen om er rustig doorheen te gaan. Wat jullie hier op deze foto kunnen zien is Puta di Java. Puta di Java is in het Nederlands vertaald vanuit het Sotho ontmoetingsplaats. Dat is een erg mooie betekenis. Zoals jullie kunnen zien is het een vrij uitgestrekte stad, zo groot als Amsterdam, de oppervlakte. Inwonersaantal zijn ze niet helemaal zeker over. Wat ik op deze foto nog wil laten zien is de gebouwen hier zo. Dat is een school waar ik onder andere aan het werk zal gaan, waar we sportlessen zullen gaan geven. Er worden daar geen sportlessen meer gegeven omdat de docenten niet meer vrijwillig die sportlessen willen geven. Ze zeggen, ja, staat niet in mijn contract. Dus ik ga na school naar huis, die kinderen zoeken het zelf maar uit. En dan heeft dus die een man van een van de organisaties gezegd, nou, dan gaan wij daar gebruik van maken om die kinderen sportlessen te geven. En dan gelijk vanuit Athletes in Action als het ware, die visie om sports ministry te doen, zoals we hier ook met Sun Kids doen, Sunrise, om vanuit het sporten ook een stukje van het woord mee te geven en zo die kinderen te helpen groeien. Daarnaast hebben we in Afrika aidsvoorlichting gegeven. Die aidsvoorlichting is in het kader van het ontwikkelingswerk wat ze daar doen. Er zijn een aantal lokale leiders die worden door de organisatie benaderd om te zeggen, ja, wat willen jullie qua ontwikkeling doen in jullie gebied? Dan worden ze daarin geschoold hoe ze dat kunnen doen. Ze hebben 8000 lespakketten vanuit die organisatie. Nou, als ze dus zeggen we willen aidsvoorlichting geven, nou, pakken ze het lespakket aidsvoorlichting. Krijgen die lokale leiders dat voorgelicht en dan kunnen ze daarmee aan de slag gaan. En daar werden ook hun ondersteund om dat praktisch te doen. Dan hebben ze een mooi tv met een dvd van een half uur. Na het half uur mogen wij dan kort wat vertellen. En een kort quizje doen, kijken of het goed is blijven hangen. Maar ook meteen weer een getuigenis eraan vastkoppelen. Wat daar heel bijzonder van was, wat u daar op de linker foto kunt zien. Voor mij heel bijzonder geweest ook. Zit ik tussen de teamleden en een van de pastors. Was 10 minuten voor de eerste presentatie, de eerste aidsvoorlichting. Werd ik gevraagd om een getuigenis te geven. Met in het achterhoofd wat ik daarvoor heb meegemaakt. En ik zei meteen tegen mezelf, ik ga niet mijn eigen getuigenis geven. Dat doe ik niet. Ging ik mensen vragen voor bijbelteksten die ze mij, waar ik wat mee kon doen. Kwamen Lucas 4 vers 18 en 19 over de mission statement van Jezus zelf. Efesius 5 over levende duisternis, seksuele onreinheid. En bij mezelf kwam Psalm 32 op. En toen ik daarover nagedacht, dacht ik, ja, het moet wel mijn eigen getuigenis worden, maar ik wil het niet. Dus tijdens het lopen daar naartoe, steeds zeggen van niet, van niet, van niet. En uiteindelijk daar in die klas heb ik mijn getuigenis mogen geven. En dat ging heel soepel. Ik mocht de Bijbel, ik mocht ze de Bijbel voorlezen, ik mocht met ze bidden. En achteraf, ja, was dat heel, heel gezegend geweest. En dan zul je denken, van, nou, dan zul je ook andere aidsvoorlichting, we hebben iets van 30 gedaan, zul je ook je getuigenis gaan geven. Maar dat is niet het geval geweest. Er was 1 keer getuigenis van mij. En de rest hebben we vanuit het team ook iedereen zijn getuigenis kunnen geven. En ja, het is dus echt heel bijzonder geweest ook hoe dat is gegaan. En hier zie je een van de pastors. Een van dus die lokale leiders die wordt getraind om te ontwikkelen. Daar zijn we een hele week mee op pad geweest. En dat is ook iemand waar ik contact mee zal hebben in Zuid-Afrika zelf. Dit is ook een man die eens per maand of eens in anderhalve maand met de president van Zuid-Afrika belt. Dus dat is zijn hoeveel connecties die heeft. Dus met hem samen kunnen we ook echt heel veel mensen ook bereiken. Dan de ziekenhuizen waar we zijn geweest. We zijn niet alleen in die plaats geweest waar ik naartoe ga de komende 2 jaar. Maar ook in een andere plaats. Dat is een dagreis verder weg met de auto. Daar hebben we beide plekken ziekenhuizen bezocht. De tweede plek was heel speciaal dat we in het ziekenhuis zijn geweest. Tijdens ons bezoek daar dachten we zelf, ja, we zijn hier maar, we kunnen niks doen. We spreken de taal niet. We lopen alleen maar een beetje te kijken. En we hadden echt zoiets van, ja, dan zijn we hier een dag, maar we hebben helemaal niet mensen kunnen helpen en dergelijke. Totdat er aan het eind van de dag een van de medewerkers in het gebed naar voren bracht dat ze zo dankbaar waren dat wij als groep waren gekomen om hun een hart onder de riem te steken. Omdat ze net op een moment zaten dat ze het niet meer zagen zitten, omdat ze de handen tekort hadden en dat het moeilijk was. En dat ze aan het bidden waren voor hulp. En dan mochten wij ze dus op 1 ochtend meelopen, mochten ze bemoedigen door onze aanwezigheid en door ons interesse dat ze goed bezig waren. En dat was voor hun dus hetgeen wat ze nodig hadden. En dan zie je zelf ook weer dat je dus door het er te zijn en toch tot een getuigenis en tot een hulp mag zijn voor anderen. Hier is op de kinderafdeling in het ziekenhuis waar ik ook als fysiotherapeut handelingen zou gaan verrichten. En dat was ook een hele bijzondere ervaring om daar dus kinderen te zien die niks kunnen doen aan hetgeen waar ze last van hebben. Maar dat ze wel goed verzorgd worden daar ook in dat ziekenhuis. Alleen is dat totaal anders dan in Nederland. Daar hebben ze 1 verpleegkundige per, waar ze hier wel 5 verpleegkundigen voor hebben, omdat ze gewoon handen tekort hebben. Maar dat is dus de ziekenhuizen waar we zijn geweest. Ik ga verder, anders dan gaat het te lang. We hebben ook sportmomenten gehad, want we waren natuurlijk met Athletes in Action, erg van sporten houdt. Die sportmomenten waren ook heel bijzonder. In de tweede plek waar we waren geweest was ook het er zijn al een getuigenis genoeg. Ook daar, net zoals in het ziekenhuis, waren we de eerste dag aan het sporten. Hadden we zelf als team tijdens het reflectiemoment wat we elke dag hadden. Van ja, hoe is de dag gegaan? Wat is er gebeurd? Hadden we zoiets van ja, er is helemaal niks. We hebben een beetje gesport. We hebben niet echt getuigenis kunnen delen. Geen gesprekjes gehad. Stelde niet zo heel veel voor. We hebben gewoon lekker een beetje gesport met de jongens. Gemengde partijtjes gedaan. En dat was het. Maar ja, meer niet. Toen vroegen we aan onze gids. die er ook bij was, van wat vond jij van de dag? En die straalde helemaal op. Die zei van ja, een supermooie dag gehad en het was echt geweldig. En wij zaten allemaal zo van, hè, maar hoezo dan? En toen vertelde hij van ja, jullie zijn de eerste blanke mensen die uit de auto stappen, een bal op de grond leggen en zelfs nog een gemengd potje gaan spelen. En dat de lokale bevolking, dus de donkere mensen, niet tegen jullie zeggen, hé witte, zo van hé witte, paas die bal is. Maar dat ze gewoon zeggen van hé Stefan, paas de bal is. Of hé Bart, paas de bal is. Omdat alle vorige blanken gewoon in de auto zaten, blikken op rechtuit en doorreden. Dus dat was ons getuigenis van die dag. En dan mochten we zien dat we later die week toch gesprekken hebben gehad. En ook met dramastukjes en dergelijke toch ook het evangelie hebben mogen vertellen. Maar dat ook toen weer, dat je zelf zoiets hebt van ik heb niks gedaan. Maar dat achteraf blijkt dat je toch echt iets moois hebt mogen doen. En ook in de Puta di Java hebben we sportmomenten gehad. Daar hebben we ook het hartdrama op mogen voeren. Dat is ook volgens mij hier in de gemeente, als ik goed herinner, opgevoerd. En dat gaat erover dat een persoon het hart weggeeft en dan wordt het weer vertrapt en dan ontvangt ze het weer terug. En uiteindelijk is het helemaal verscheurd. En dan komt Jezus, die mag dan een nieuw hart aanbieden. En dan is dat het dramastuk. En de hoofdrolspeler die kon toen meteen haar getuigenis geven. Vanuit haar getuigenis mocht ik nog weer in een gebed verder gaan. En toen gingen we verder sporten. Dus toen was het weer voorbij. Toen stond ik nog met een paar jongens, probeerde ik een gesprekje aan te gaan. Ik dacht, ja, is het ook wel leuk om het even na te praten. Kwam Stefan naar me toe van, ja, kom, we gaan weer sporten. Zei ik, nou, nog eventjes wachten, ik kom er zo wel aan, want het gesprek loopt toch niet lekker. Uiteindelijk heb ik, zoals daar linksboven, anderhalf uur lang mogen praten met zo'n groep jongeren. Ben ik naar de auto gerend de Bijbel ophalen en heb ik er nog iemand bij mogen roepen die ook heeft mogen vertellen. En ze waren super geïnteresseerd. En dat kwam omdat, in het begin begon ik dus meteen over de boodschap, hè, over Jezus en dergelijke. En dat was ongeveer afstandelijk. Toen begon ik over dat we in Nederland onder water wonen. Toen waren ze allemaal om me heen. Dan gingen we vertellen over dijken en dergelijke. Na een tijdje vroeg ik aan hen, ja, vertel me maar wat over Zuid-Afrika. En meteen kreeg ik een stortvloed van informatie over me heen. En nadat we dat contact hadden gelegd, mocht ik dus hun verder dingen vertellen over waarom we hier waren. Want dat waren ze heel nieuwsgierig. Ja, wat doe je hier als witte? En heb ik zo dat mogen vertellen. En aan het einde, toen kwam nog de gids eraan, die zei ik van, ja, wil je met ons bidden? Die zei meteen, ja, is goed, gaan we bidden. En ja, dan liep het allemaal helemaal over. En Stefan die kwam dus naar mij toe van, Bart, kom sporten, ik heb je hulp nodig, want het is druk. En achteraf heeft Stefan met die jongens daar rechtsonder gewoon een heel leuk potje gespeeld. En volgens mij was je al snel vergeten dat ik nog zou komen, volgens mij. Omdat het allemaal wel lekker verliep. Dus ja, zo zie je maar weer dat het allemaal echt heel mooi verloopt als je gewoon bezig bent voor onze God. Kijken, nou, dat was voor de sportmomenten. En dan denk je na het project, van nou, klaar met het project. We gaan weer naar huis en daar houdt het op. Maar nee, dat ging gewoon door. We mochten in het youth hostel waar we waren, mochten we ook een getuigenis zijn. We gingen wel eens naar de stad toe, maar dan gingen we ook weer op tijd naar bed omdat we vroeg op wouden staan om meer dingen te doen. En in het midden van de week dacht ik, kwam er opeens een Engelsman naar ons toe en zei van, you're Christians, hè? You're committed Christians. Ja, dat klopt, dat zijn we. En toen vertelde hij ook over dat hij zelf eerst ook christen was geweest, maar dat hij toch niet wou blijven, omdat hij daar problemen mee had en dat hij wel christelijke vrienden had, maar geen contact mee. Nou, hebben we ook met hem mogen praten, een stuk uit de Bijbel mogen lezen, gebeden. Uiteindelijk ook mogen vragen, van, ja, wil je weer opnieuw Jezus aannemen? Toen zei hij nee. Dus toen had ik zoiets van, dat is jammer. Maar dat toen hebben we op het hart gedrukt van, ja, zoek toch weer contact met je christelijke vrienden en dergelijke. En toen was het ook weer afgelopen, want in zo'n youth hostel is het komen en gaan van mensen. Hebben we wel e-mails uitgewisseld, kregen we 5 dagen later of iets dergelijks een e-mail van, ja, of ik weet niet hoe lang het is, dat doet er eigenlijk niet toe. Van, het was echt goed om jullie te ontmoeten en ik ben er erg dankbaar voor. En hij heeft het als goed ervaren. En hoe dat verder is verlopen, dat leggen we in de handen van God. Ik weet het niet. Ik zou hem binnenkort nog eens een mailtje sturen. Misschien krijgen we een antwoord. Maar wat dat zal zijn, dat weet ik niet. En op zondagen zijn we met de man die we daar in het midden zien, ook op pad geweest in de townships. En zijn we ook naar kerken geweest. En hij was zelf wel gelovig, maar gelovig tussen aanhalingstekens, het was voor hem niet echt een relatie. Zijn we met hem naar de kerk geweest en voor ons was dat heel gewoon. Achteraf hebben we van hem gehoord dat hij het nog nooit had meegemaakt. Hij neemt jaarlijks echt honderden mensen mee de townships in. Dat hij twee jongens, Europese jongens zoals Stefan en ik, zo had gezien dat we gelovig waren en graag met hem naar de kerk wilden gaan. Toen hebben we ook tijdens een dienst waar hij ook aanwezig was met zijn vrouw, een hele mooie dienst gehad. Werd aan het einde gevraagd, ja, wie steek uw handen op als u Jezus wil aannemen of opnieuw. En ik zag in de hele zaal gingen handen omhoog en hij stond naast me. En ik bidde tot God van laat alsjeblieft hem ook zijn hand opsteken. En dat leek me niet te gebeuren. Tot op een gegeven moment pakte hij de hand van zijn vrouw. En samen staken ze een hand omhoog en zijn ze naar voren geweest. Met de ouderlingen van die kerk hebben ze contact opgenomen, hebben ze gesproken. En die man kwam terug na dat gesprek, helemaal stralend en heel erg blij. Heeft hij ons afgezet bij het hostel, dachten we, nou stappen we uit de auto en dan is het tot ziens. Hebben we volgens mij nog ook 20 minuten zitten praten, gebeden, een stuk uit de Bijbel mogen lezen en ook dingen uit mogen wisselen, Bijbelteksten meegegeven, maar ook van hun bemoediging mogen ontvangen dat wij ja, toch voor hun ook een getuigenis zijn geweest. Dus zelfs na het project ging het door. Dacht ik van, nou, dat was nog Zuid-Afrika, kom ik in Nederland, dan zal het ook wel weer minder worden. Maar ook hier in Nederland is het gewoon door blijven gaan. Op mijn werk mocht ik bij de rugby. Ging ik even met de coach praten en die vroeg van ja, waar ga je in januari naartoe? Dan zei ik, ja, nou ja, ik ga naar dit en dat en ben met de christelijke organisatie. Oh, you're Christian. Ik zei, ja, I'm a Christian. Oh, you're the first Christian I met in Holland sinds 2 years. Ik zei, first Christian you met in Holland in 2 years. Ja, ja, de Olsen, vertelde hij dat hij het in Nederland zo lauwtjes vond en nog geen christen had ontmoet. En nou, dat vond hij heel prettig en ook daarna nog sms-contact gehad dat hij zei, al een keer daarvoor tegen mijn baas had gezegd van ik wil graag Bart bij mijn wedstrijden hebben, maar ik weet niet waarom. En nou zegt hij van ja, nu is me duidelijk waarom ik jou bij mijn wedstrijden wil hebben. Dus dan denk ik ook bij mezelf van ja, het gaat ook in Nederland gewoon door. En ja, ik heb nog wel meer dingen ook hier in Nederland tot aan de dag van vandaag toe dat het gewoon dat je door te zijn en als je mensen vertelt over dat je weggaat, dat je daar een getuigenis mag zijn. En dat geeft mij echt ja, heel veel rust ook, dat ik in Zuid-Afrika mag ik tot getuigenis zijn. Maar ook hier in Nederland kan ik dat doen. Zo heb ik vandaag ook weer iemand ontmoet die ik 1,5 jaar geleden op stage had ontmoet tijdens de cursus die we vandaag hadden. Heel kort even een gesprekje gehad. Nou, dan vertel je ook weer, ik ga naar Zuid-Afrika toe. Nou, hoe dan? En dit en dat. En heb ik toch contactgegevens weg mogen geven, dat zij dus ook weer in aanraking komt met mijn getuigenis en ook stukjes van het geloof. En dat zo groeit, zo rolt die bal verder en zie je dus overal dat er contacten worden gelegd daarmee. Dus dat is erg mooi om te zien. Dus samengevat, ja, de barrière tussen God en mij is weggenomen. Dus die barrière van seksuele onreinheid waar ik echt al, ik weet niet meer precies, maar sinds mijn 12e of 13e is dat begonnen. En zo is dat dan gegroeid tot dus die climax, die 40 dagen voor Afrika. God heeft gesproken de afgelopen zomer, oh, daar heb ik nog helemaal niet. Ja, dat één ding was wel heel erg mooi bij het ziekenhuis. Want ik wist voordat we naar Afrika gingen dat er een vacature vrij was voor die, wat ik nu dus allemaal ga doen, al die taken. En toen hebben we gezegd, nou zet maar een stap terug, kijk of het echt iets voor jou is. Want toen zat de fysiotherapie deel er nog niet in. En ik had zoiets, ik wil wel iets doen waar ik een diploma voor heb. Toen waren we naar het ziekenhuis geweest. Ik dacht, ik ga niet vragen over dat fysiotherapie. Dat was niet iets wat ik graag wou weten. Toen stonden we te praten. Ik stond hier met een groepje mensen. En een paar meter verderop stond de specialist van het ziekenhuis ook te praten. Ik keek één keer die kant op. Ik ving wat op van iemand die vroeg, van, kan ik hier stage lopen? Toen zei die specialist, ja, je kan hier stage lopen, komen werken, alles wat je wilt. Toen was mijn vraag beantwoord. Toen dacht ik van, oké, nou, die vraag is beantwoord. Die middag daarna gesproken ook met hun over hoe hun dat zien en dergelijke. En ja, toen was het voor mij zoiets van, ja, God heeft dat bevestigd. En ook nog door andere manieren, maar dat was een van de belangrijkste punten. Ja, daardoor ben ik dus overtuigd dat God mijn poetetijabe wil hebben, onder andere daardoor. Ja, zoals je kan zien dat het levenswandel tot getuigenis mag zijn daardoor. Nou even heel kort verder. Nou, dus in 2011 en 2012, voor nu, werken namens voor met. Ik heb het maar zo neergezet omdat het heel breed is. Samenwerken zit er ook tussen. Dus ja, vanuit de schuilplaats ben ik als ik heel eerlijk moet zijn, daarom staat hij ook echt bovenaan heel erg blij dat vanuit mijn eigen gemeente ondersteuning is, vooral in gebed. Geeft mij echt heel veel rust. Ook op het moment dat ik te horen kreeg dat gebeurde, had ik zoiets van, ja, erg mooi, daar was ik heel erg blij mee. En dan de organisaties die eronder staan, Corel's AIDS Network Community, Health Evangelism, Crossroads, het ziekenhuis, gemeente in Zuid-Afrika, waar ik waarschijnlijk ook contact mee ga zoeken, Athletes in Action, en wie weet wie nog meer. Zoals we kunnen zien, een heel grote waslijst van organisaties waar we kunnen samenwerken. Oh, het gaat wel heel snel, ja. En zoals ik dat zelf zie, is dat bij elkaar als een lichaam kan fungeren. En dat we met één doel daar samenwerking mogen hebben. Dat we het doel wat dus in Lucas 4 staat beschreven, dat we armen weer rijkdom kunnen geven, blinden weer zicht en gevangenen vrij kunnen maken. Omdat de Heilige Geest van God door ons heen werkt. Werkzaamheden, nou, dat staat ook in de nieuwsbrief dan. Belangrijk voor mij, maar ook denk ik voor iedereen, dat is, ja, zoek naar de liefde van God. Strek je naar hem uit. Hij vraagt ook van een actieve houding. Stap uit de duisternis. Dus als je verborgen zonde hebt of zonde waar je mee zit, stap uit de duisternis. En dat doe je niet door in je eentje dat te doen, maar dus ook door je medestrijders op te zoeken. Want er zijn anderen die ook moeilijkheden hebben om zo samen sterk te staan. Hè, om dus echt in het licht te brengen. En stel je dienstbaar op en verwacht het van hem en laat je door hem leiden. En na 2011 en 2012 heb ik een vraagteken gezegd. Want hiervan toch ben ik ten volle overtuigd dat hij die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten tot de dag van Christus Jezus.